met zijn misdaden van regeerders, die hun Nederlands nabuurvolk naar het leven stonden, is verslagen.
In 1872 werd de NV Stearine Kaarsenfabriek Apollo opgericht. 15 jaar later was Apollo de grootste werkgever van Schiedam. Er werkten op dat moment 400 mensen. Welkom bij Schiestory, de geschiedenispodcast van het gemeentearchief Schiedam. Mijn naam is Kees Kremer en ik zit hier in het gemeentearchief samen met Merel Blok en Jan van Kampenhout. En vandaag gaan we het hebben over de geschiedenis en de eerste vrouwenstaking van deze kaarsenfabriek. En er hebben heel veel Schiedammers ook gewerkt. Welkom Merel en Jan.
Dank je.
Ja, Apollo was dus een succesvolle kaarsenfabriek, juist eigenlijk op het moment dat elektrisch licht zijn intrede deed. Hoe kwam dat?
Nou, dat liep niet één op één op natuurlijk. Eerst waren de kaarsen en daarna kwam het elektrisch licht. En Apollo had daar niet zozeer last van, omdat hun concurrent Gouda en Apollo, die had al de binnenlandse markt. Gouda en Amsterdam, die richten zich op de binnenlandse markt. En Apollo heeft zich vanaf het begin op de export gericht. Dus daar hadden ze nog niet overal gas en elektriciteit.
Dus daar was genoeg vraag naar. Sowieso was Apollo redelijk internationaal gericht als bedrijf. Ook omdat ze palmolie uit Indonesië...
Uit de kolonie in ieder geval hadden ze palmolie. Palmolie is een vet en er is een methode ontwikkeld in Frankrijk hoe je vet kan scheiden door de verschillende smeltpunten en dan kan je de vaste en de vloeibare bestanddelen van elkaar scheiden. Als je wel eens een pot goedkope kokosvet hebt gekocht, kokosboter, en je laat dat op een warme plek staan, dan bezinkt dat vaste en dan wordt dat bovenste wordt vloeibaar. Dat is gewoon een goede biologische gekookte case, dan heb je geen probleem. Maar dan, dus dat is ook zeg maar, dan kan je het al een beetje aan zien. En een Franse wetenschapper, Michel Chevreul, heeft helemaal uitgezocht en ontwikkeld hoe je dat op industriële schaal kan doen. En daar maakte Apollo gebruik van. Van al die de remde voorsprong die geldt voor anderen, daar konden zij gebruik van maken. En dat kwam Frankrijk die deed dat. In Frankrijk gebeurde dat heel veel met dierlijk vet, omdat ze daar centrale slachterijen hadden. En Nederland heeft die praktijk niet. Maar wij hadden wel een goede bron van goed palmvet. Uit de kolonie en dat kan allemaal aangevoerd worden op de voorhaven.
Ja.
En nu is het natuurlijk, nu kijk je op je in de verpakking in de supermarkt van hoeveel palmvet zit erin, want daar worden de bossen voor gekapt. Maar
vroeger was dat nog niet zo'n groot probleem.
Vroeger was dat geen issue. Nee.
Er was ook de tweede directeur van Apollo ook een markant man was, naast dat hij niet alleen directeur was.
De eerste twee directeuren waren meneer Platen en meneer Prins. En die meneer Prins was echt een Schiedamse familie. En zijn zoon, die werd ook opgevoed in de family business, zeg maar. Die was ook schrijver. En van een helaas van een niet zo populair genre. Ik zal even kijken wat het ook weer precies was.
Het leest niet zo lekker.
Het leest niet zo lekker weg. Nee, het is zeg maar magisch realisme-achtig. Impressionistisch, neoromantisch.
Ah.
Dus ik heb het zelf niet gelezen, maar het is waarschijnlijk heel veel bloemige omschrijvingen van gevoelens en zo. En daar kom je nou niet meer doorheen.
Een soort Tolkien plus.
Tolkien, maar dan over... In plaats van mooie exotische locaties en verschillende figuren, gewoon grauwe, industriële...
Is het nog ergens te krijgen? Of?
Ja, ik zal het voor je opzoeken.
Ik denk Anticare,
ja. Het is nog wel eens heruitgegeven, ja. Het is natuurlijk... ik denk niet dat het nog op veel leeslijsten zal staan op de middelbare school.
Maar hij heeft helaas nooit over de fabriek of de medewerkers van de fabriek geschreven.
Nee. Dat is dan weer jammer. Maar mochten de luisteraars geïnteresseerd zijn, ik zal een linkje naar dit verhaal enthousiast geworden zijn.
We hebben het vast al in de bibliotheek hier. Ja. Ik heb het niet opgezocht.
Moet wel.
Dat moet wel, ja. Maar omdat het een Schiedammer is, valt het op. En ja, het is gewoon een van die feitjes die we tegenkwamen toen we gingen onderzoeken. Want we wisten eigenlijk nog niet zo heel veel van de Apollo.
Hmm.
Behalve van die staking. Want het staat ook in Archieven Tijd.
Ja.
Het standaardwerk. We kwamen steeds meer leuke dingen tegen. En dat hebben we lekker zitten graven. We kregen hier de tijd voor om dat te doen. En hebben we alles wat we leuk vonden en tegenkwamen, hebben we allemaal in het boekje geschoven.
Ja, want wat is een ander leuk feitje wat je... Als je niet toch over de leuke feitjes... wat zo eruit springt.
Merel, wat vond jij het leukst?
Nou, ik vond zelf het meest interessante feit, want daar kwamen we eigenlijk door een aantal bronnen met elkaar te combineren achter, dat je bij de Apollo-fabriek eigenlijk de eerste vrouwenstaking in Nederland hebt. En dat betekent dus niet dat het de eerste keer is dat vrouwen gingen staken, want ze staakten regelmatig mee met mannelijke collega's. En het is ook niet de eerste keer dat ze staken voor een gelijk loon, maar ze staakten voor een gelijke loonsverhoging. Dus het is de eerste keer dat vrouwen in Nederland staken voor een gelijke behandeling. Ja, dat vond ik wel markant. En dat is ook, denk ik, tot nu toe was dat wel in een aantal boeken deels genoemd. Maar om het wel aan elkaar te koppelen, dat was leuk om te doen.
Ja, en wat mij opviel en ook wel fascineert is hoe groot dat terrein was. Want op pagina 3, denk ik, van het boekje...
Ja, we hebben het dan over
een
speciale uitgave van de Apollo Kaarsenfabriek van het gemeentearchief.
Ja, van vorig jaar, voor de maand van de geschiedenis.
En hij is nu ook nog te krijgen, toch?
Ja, ik kan gewoon, gewoon langskomen.
Gewoon bij het archief af te halen.
Bij het archief en volgens mij hebben ze bij de VVV, het I-punt in de Waag, hebben ze het volgens mij ook nog.
Ah.
Maar als je kijkt naar de kaart van Dominicus uit 1900, dan zie je een enorm vak... op het terrein dat we later alleen maar kennen van de Gusto. Weet je, iedereen die zich een beetje bezighoudt met de geschiedenis van Schiedam, weet dat gewoon onderin de Goorze was gewoon bijna de helft van de Gusto, zeg maar. Het is eigenlijk de overkant van de Goorze natuurlijk. Maar op die kaart zie je een enorm terrein, kaarsfabriek Apollo. En twee puzzelstukjes die in elkaar vielen was dat we in Gouda waren. Want het streekarchief in Gouda, streekarchief Midden-Holland, die heeft het archief van de kaarsfabriek van Gouda. En daar is Apollo ooit mee gefuseerd. Dus wat er nog aan archiefstukken van Apollo is, ligt in Gouda. En daar vonden we een enorme plattegrond van het terrein.
Ah.
En die konden we combineren met een soort vogelperspectief tekening die we hier hebben. En toen konden we zien van ja, dat kleine vakje daar, dat is gewoon een timmermanswerkplaats of zo. En dat hier wordt glycerine verstookt. Dat klinkt hoe, maar die kleine wolkjes, die schoorsteen, daar zijn ze glycerine aan het verstoken of zo. Dus toen ging het wat meer leven en we vonden ook nog twee luchtfoto's waar ze op waren. Waar het op staat. Dat is uit 1925. En dan zie je echt van... Die kleine spikkeltjes daar. Dat zijn vaten. Echt enorme vaten. En er zijn geloof ik wel 4 schoorstenen. Of 5.
Ja.
Het moet echt een enorm vak zijn geweest. En er is niks meer van te zien. Dus dat is ook... Ja, dat vind ik dan interessant. Weet je wel?
Het is ook grotendeels vergeten. De fabriek is uiteindelijk naar Gouda overgegaan. En Gouda is natuurlijk heel bekend om kaas en kaarsen. Maar eigenlijk Gouda Apollo, het Apollo-gedeelte, was Schiedams.
Ja.
En dat is helemaal door Gusto overgenomen.
Ja, het terrein is helemaal opgeslokt door Gusto. Het heeft een tijdje braak gelegen nadat de fabriek hier dichtging. En er is ook een tijdje nog gekeken van, ja, wat moeten we ermee? Gaan we er werklozen... Dat was eind jaren 1930. Gaan we werkloze mannen daar iets in elkaar laten zetten? En dat heeft een tijdje braak gelegen ook in de oorlog. En toen is het uiteindelijk door Gusto een stukje een beetje overgenomen. Ik denk tegen bodemprijs, gok ik.
Ja, geen idee. Of ik denk Gusto was natuurlijk een hele belangrijke werkgever en werf in Schiedam. En ze zaten zaten tegen Rotterdam aan.
Hmm.
Dus het was natuurlijk ook een belang van Schiedam om ze tegemoet te komen. En dat terrein, ja, je komt er niet zomaar bij ook.
Ja.
Het is alleen bij de voorhaven, ja, hoe kom je daar? Weet je, via de buitensluis en dan... Hmm. Het is niet vanaf het water is het heel goed toegankelijk. Maar gewoon voor industrie vanuit de stad, denk ik, minder.
Ja, want ik heb ook gehoord dat Gusto en Apollo, omdat er bij Apollo veel vrouwen werkten en bij Gusto veel mannen, dat er veel relaties ontstonden tussen Gusto en Apollo. Ik weet niet wat daar...
Dat heb ik veel gehoord, hè? Waar haal je dat vandaan?
Caroline heeft mij dat ooit verteld.
Oh, okay.
Dat komt in deel 2.
Dus misschien is dat een goed vervolg onderzoek.
Ja,
nee, maar er is wel, want we hebben gelukkig, dankzij onze gedigitaliseerde krantenbank, hebben we echt wel flink goed onderzoek kunnen doen. En er is een boek, Levend Schiedam. En dat is van... Kijk eventjes naar... Gerard Lutke-Meijer. Maar dat is niet geïndexeerd, zeg maar, dat boek. Maar die zijn allemaal... Al die interviews met oude Schiedammers over vroeger... is ook in de kranten verschenen. Dus konden we wel in zijn interviews zoeken... maar dan in de krant verschenen een stuk. En daar haalden we ook nog wat ooggetuigen uit over Apollo. En dat er toch wel... Dat het toch wel interessant was voor de jongeren van het mannelijk geslacht als er zo'n enorme stoet van vrouwen uitging.
Die gingen dan bij de fabriekspoort staan.
Staan joelen en...
Ja, want hoe werd het
even? Die waren daar toevallig aan het cricket oefenen. Ja.
Want inderdaad, er werkten veel vrouwen en inderdaad de vrouwenstaking. Ja, hoe werd er tegen het werken van vrouwen in die Apollo-fabriek aangekeken in Schiedam?
Nou, dat is een goede vraag. Ik denk best wel wisselend. Er was natuurlijk toen de tijd, dat werd later nog sterker, het beeld dat vrouwen vooral thuis moesten blijven. En het waren vooral ook jonge vrouwen die voor hun huwelijk daar gingen werken. En ze hadden eigenlijk, ze genoten, dat weten we in elk geval voor de fabriek in Amsterdam, geen goede reputatie. En ook in Schiedam hebben we een aantal bronnen gevonden waar nogal laagdunkend over de vrouwen wordt gesproken. Ze gingen dan ook vaak daartegenover de fabriek lag het hoofd. En er waren een aantal danszalen. En daar gingen ze dansen ook met zeemannen die hier een tijdje waren. Omdat ze op een vrachtschip meevoeren. Dus ik denk dat daar best wel veel vooroordelen over vrouwen. Maar ook over de arbeidersklasse zich samensmolten. En ze werden, en dat was ook een denigrerende term, ze werden vaak waspitten genoemd. Zowel in Amsterdam als hier.
En waar kwam die term waspitten vandaan?
De kaarsenpitten zelf. Dus het was, waarom dat?
Ja, ik weet dat die pitten, die moesten ook ondergedompeld worden in zout water. Misschien dat ze...
Ja. Geen idee waar die nou oorspronkelijk...
Nee, maar het is wel iets van een beetje... ik denk dat het ook wel iets van bedreigd voelen is geweest of zo. Van die emanciperen zich door te werken in plaats van... Ja. Wat gebruikelijk was is dat ze op school handwerk kregen, zeg maar, als vak. En de meeste vrouwen waar je dan over leest is dat ze in de huishouding terechtkwamen. En dan probeerden ze in een goed huishouden terecht te komen en dan gaf het altijd meer aanzien, weet je wel, bij een dokter of zo. Maar dat was zeg maar hun toekomstperspectief.
Ja.
Dus ze werkten gewoon waarschijnlijk net zo hard als de mannen, want er waren ook grote gezinnen en zo. En ze moesten een huis schoonhouden, terwijl hier al die schoorstenen staan te roken in Schiedam. Maar als je ook leest over die meisjes en vrouwen en dames in Gouda, want daar zijn wel ooggetuigenverslagen van opgetekend in Gouda, is dat ze daar toch wel goed geld mee verdienden. En dat vonden die mannen niet altijd. Die voelden zich daar zeg maar een beetje bedreigd door, zeg maar. Nu kijk je daar anders tegenaan. Maar het is natuurlijk in Nederland ook, komt het zorgen voor de kinderen nog steeds op de vrouwen terecht. En die werken daardoor vaak in deeltijd. En dus we zijn er nog niet qua emancipatie, maar toen was het helemaal nieuw.
Toen had je helemaal geen papa dagen.
Ik geloof dat de mannen sowieso 1-2 dagen in het jaar vrij hadden of zo, weet je wel. Het is...
Ja, en überhaupt als je kijkt naar de mogelijkheden die vrouwen hadden om zo'n soort baan te vinden, had je in Schiedam heel weinig. Want heel veel mensen waren of werkzaam in de scheepsbouwindustrie of de scheepvaart. Of in de jeneverindustrie. En daar, dat was alle twee erg gedomineerd door mannen in die tijd.
Wasserijen waren er nog.
Ja, en arbeiders hadden, je zei het al, ze hadden heel weinig vakantie en ze hadden überhaupt heel weinig rechten. Dus dat maakt de staking ook, denk ik, zo interessant.
Ja, want de werkomstandigheden waren, ondanks goed loon, zeg maar, of dat ze...
In vergelijking met schoonmaken.
Ja, in vergelijking met... Wat was het, de werkomstandigheden, hoe zagen die eruit? Als je dat kort...
Pittig.
Ja, dat lijkt ons wel pittig, ja. Er waren heel veel verschillende taakjes. Het was een soort lopende bandwerk. En dat iedereen een eigen taakje had. Dus een getuigenis van iemand die zegt van... Je begon als... poetsmeisje, geloof ik.
Als vrijster.
Als vrijster. Dan moet je die, zeg maar, die ruwe kaarsen...
Laten glanzen.
Laten glanzen. En als er oneffenheden zijn, dan poets je dat, zeg maar, weg. En dan kon je op...
Of inpakster. Dat was ook een beginnersberoep. Opwerken. Dus dan pakte je de kaarsen bij elkaar in dozen en dan in kratten.
Ah, ja. Als 12-jarige waren we eerst vouw- of wrijfmeisje. Als je het ouder werd, ging je hogerop en kwam je bij de knipsters of gietmeiden. Dus dan kon je nog knipster worden. Die moest de pitten afsnijden, zeg maar. En een ander die sneed dan de onderkant van de kaars. Dat dat op goede lengte was en zo. En
het waren ook hele lange werkdagen. Dus echt, ik denk 12,
13 uur was het wel enorm.
Ja, en dan ook echt korte pauze. En ook de omstandigheden in de fabriek. Nou, die kunnen niet heel prettig zijn geweest met alle walmen van die... Van die kaarsen.
Slechte lucht, zegt iemand.
Slechte lucht. En
dat ze er ongezond uitzagen.
Er gebeurden ook regelmatig bedrijfsongelukjes. Want ze hadden een soort latte vloer waar de was doorheen kon vallen. Maar die was natuurlijk spekglad. Dus er vielen ook wel eens mensen met een warme ton met kaarsenvet.
Een gieter met kaarsen.
Ja, en dan zaten ze onder en dan moesten ze zo snel mogelijk afgespoeld. Want anders dan stik je natuurlijk. Dus daar kunnen we ons nu niet meer zoveel qua arbeidsvoorwaarden bij voorstellen.
Ja, en ook dat het zo bewerkelijk is eigenlijk qua dat kaars inderdaad is van jong naar oud. Zo'n lopende band afgaat. Dat is,
maar er waren heel veel verschillende taakjes en die werden allemaal anders betaald.
Hmm.
En dus dat gaf ook wel verdeeldheid. Dat lees je nergens, maar zeg maar de wrijfsters kregen dat en de knipsters dat. En de vangsters kregen weer wat anders. Dus daar was ook niet, daar was geen gelijkheid in. Dus dat maakte de eis om beter loon, maakte dat het ook erg ondoorzichtig. Ja, en dat was ook met de mannen zo. Want je had het zware werk bij de stokerijen en zo. En dan had je natuurlijk mensen in het laboratorium, die werden, zeg maar, het best betaald, denk ik. De onderzoekers. Maar je had... en mensen die met die grote koeken met gestold vet moesten lopen en zo. Dat was ook allemaal verschillend. En die werden allemaal anders ingedeeld en die kregen anders betaald en zo.
Maar dan komen ze dus tijdens die staking bijvoorbeeld met een loonlijst. En dan zie je inderdaad dat ze echt per beroep een specifieke eis voor welk loon ze dan willen vragen. En sommige vrouwen werden ook per stuk betaald. Dus dat betekende dat hoeveel ze per uur produceerden... Dat kregen ze betaald en andere vrouwen kregen meer per uur betaald. Dus dat gaf ook weer verdeeldheid. En dat maakt het ook zo interessant dat ze wel uiteindelijk de arbeiders, eerst dan de mannen en later de vrouwen bij de fabriek, bij elkaar komen en zo'n staking beginnen.
Ja, want eerst gaan de mannen staken en daarna denken de vrouwen van, hoe is dat gegaan, die overgang?
Nou, het begon eigenlijk met een staking veel eerder in de havens in Rotterdam. En we denken dat de fabriek of de medewerkers van de fabriek in aanraking kwamen met die staking omdat de directeur van Apollo op een gegeven moment naar Rotterdam gaat, omdat hij zelf met zijn eigen arbeiders dan vaten palmolie wil afladen. En zijn arbeiders weigeren dat dan uiteindelijk uit solidariteit met de bootwerkers in Rotterdam. En later zie je dus dat er een staking komt in Schiedam en daar was de bootwerkersbond, de Rotterdamse bootwerkersbond, heel nauw bij betrokken. Dus die probeerden eigenlijk verschillende arbeiders in Schiedam warm te maken voor een staking. En dat lukte bij Apollo. En de mannen gingen, ik denk, op maandag in staking.
Ja, klopt.
Ze gingen op een maandag in staking en de directie stelde zich eigenlijk heel oncoöperatief op.
Ja, die dacht gewoon, er gaan er gewoon hard tegenin.
Ja, zeker weten. En na een aantal dagen worden er een paar toezeggingen gedaan. Maar vrouwen worden bij die toezegging uitgesloten. Ze krijgen verder geen loonsverhoging. En dat dulden ze niet. En dan zie je dat die donderdag, kijk even naar Jan.
Ja.
Dan,
voor het weekend in ieder geval.
Ja, ja. Dus diezelfde week nog, dan gaan de vrouwen, nadat de mannen terugkeren naar het werk, in grote getalen, ik denk zo de helft van alle vrouwelijke arbeiders, dat is wel zo'n 150 vrouwen, die besluiten, dan staat er in de kranten onder luid gejoel, de fabriek te verlaten. En dan lopen ze de stad door met hun staking. Ja.
En ze waren dus georganiseerd per werkgroep dus eigenlijk.
Nou, dat hebben we teruggevonden. De gietsters en plaksters werden per aantal goedgekeurde kaarsen betaald. En konden zo een redelijk weeklonen verdienen. Dus die, als je maar een goede productie maakte, dan verdien je van. De inpaksters, chemisters, ripsters, plaksters, knipsters, wrijfsters, vangsters, brokkensleepsters, afbreeksters, luimeisjes, de mensen in de plakzalen en zij die de dozen maakten en zij die de stamp op een plank zetten, hadden een vast loon, maar dat verschilde tussen de 2 en de 3,5 gulden, zeg maar. En die vroegen om 20% meer. En die wouden ook pauzes in hun werkdag van 7 tot 7.
Begrijpelijk.
Lijkt me niet onredelijk. Maar dan gaat het maar door. En dan ondertussen, terwijl zij, en het antwoord van de directie is van, ja, als je de maandag niet bent, dan word je gewoon vervangen. En ondertussen gaan de arbeiders in het magazijn, die ook hard werken, dus de mannen, die vragen om een gulden meer en die krijgen dat. Dat zal natuurlijk ook niet geholpen hebben voor die vrouw. En die gaan niet werken in het weekend. Want in het weekend moest je ook werken, zaterdag
en
zondag.
En maandag, dan werken ze niet.
Maar er komt eigenlijk de verdeeldheid in de groep staaksters. Dus het zijn vrouwen van verschillende fabrieksgroepen, zeg maar. Maar dan zie je dat op dinsdagochtend een deel al teruggaat. En we denken dat dat waarschijnlijk...
Nou ja, de angel er wel uithaalt.
Ja, de angel er een beetje uithaalt. En op woensdag zijn eigenlijk alle vrouwen weer terug. Ja. Ik denk ook uit angst hun baan te verliezen. Die rechten hebben we nu natuurlijk. Als je nu gaat staken, dan mag je niet ontslagen worden omdat je staakt. Maar daar was toen nog helemaal geen sprake van. Dus ik denk dat ze uiteindelijk eieren voor hun geld kozen. Ze kregen een aantal toezeggingen.
Ja, dat het, maar dat
niet
zal dan
groepen.
Niet...
Het valt een beetje tegen als je vergelijkt wat ze eisen en wat een paar groepen dan krijgen.
Maar ze hadden natuurlijk niet heel veel opties als Apollo eigenlijk de enige werkgever was die dit soort werk aanbood.
Absoluut, ja.
Ja.
En daarnaast, dus die staking uiteindelijk, ja, ze krijgen wat kleine toezeggingjes.
Ja, het loopt uit met de sisser.
Ja, en er is er nog een nasleep of is er...
Nou, er is een nasleep dat geprobeerd wordt een personeelsvereniging op te richten. Maar die kan ook nog niet echt een vuist maken. En dan zaait de directie verdeeldheid. En die gaat zeg maar die doet toezeggingen aan de mensen die niet staken en die niet in die club zitten en zo. Dus die halen die. Dan splitst het in tweeën en dan is eigenlijk alle kracht van de arbeiders eigenlijk wel redelijk gebroken.
Ja, want dit gebeurde in 1896. Ja. En dan zie je dus dat er pas in de jaren 1910, 1920, eigenlijk samen met grotere landelijke vakbewegingen, ook in Schiedam en dan ook bij Apollo, weer wat meer wordt gedaan qua arbeidersrechten.
Ja. Maar het is, als je nu, ik bedoel, toen is het een, zeg maar, gewoon min of meer overkomen, zeg maar. En nu kijken we daar terug met een historische blik van, nou, wat was de eerste staking hier? Maar had ik al natuurlijk respect voor die mensen, want die moesten alles maar uitvinden. Als je nu erover denkt om te staken, nou, dan bel je de vakbond, of je nou lid bent of niet. En zeg je, hoe gaat het in mijn werk? En wat zijn mijn rechten? Wat mag ik wel, wat mag ik niet, weet je wel?
Ja.
En zij hadden alleen maar een bootwerkersbond achter zich. Dus dat waren de laders en de lossers uit Rotterdam. Die zeg maar opkwamen voor de rechten van iedereen. En ze wel hebben geholpen en de bevolking heeft ze gesteund en zo. Maar dat is allemaal niet georganiseerd zoals nu.
En de bevolking heeft ze gesteund? Hoe ging dat in zijn werk?
Met brood en geld, geloof ik. Hè?
Ja, bakkers zegt brood toe. En er werd ook collecte in de stad gedaan. om de, nou ja, het verloren loon, want de stakers kregen niet betaald, om dat dan te compenseren, of in ieder geval deels.
En er was een stakingsgeld natuurlijk.
Ja.
Of tussen natuurlijk, er was een stakingsgeld.
Ja. Maar verder was er ook, met, als je nu gaat staken en zelfs al verlies je dan je baan, heb je nog een sociaal vangnet.
Ja, dan heb je nog rechten, want je mag niet ontslagen worden omdat je staakt.
Zeg maar. Ja, maar ook eind 19e eeuw.
Toen was het wel wat anders. En stakingsbrekers, dat komt ook heel vaak in de verhalen voor.
Ja.
Als jij niet wil werken, nou, dan halen wel mensen van Flakey of zo, weet je wel. Grote potige types, en die gaan het dan wel doen. Of ze komen met knuppels en ze slaan de menigte uit elkaar, dat kan ook.
Dat is nu niet gebeurd.
Dat is hier niet gebeurd, geloof ik.
Nee, en ze hadden dan, ze rapporteren in de kranten dan ook over overleg dat plaatsvindt tussen de vrouwen van Apollo en de vrouwen in de kaarsfabriek van Gouda. Waar dan wordt afgesproken dat ze elkaar in ieder geval niet qua loon gaan concurreren. Dus de vrouwen in Gouda zeggen dan eigenlijk toe, we zullen niet voor een hoger loon jullie gaan vervangen. Of lager.
Ja.
Zo wordt dan, nou ja, wel solidariteit getoond. Ja.
Maar ik bedoel, als je nu aanzegt van we gaan staken, nou dan krijg je steun van de FNV en krijg je sjaaltjes en mutsen en vlaggen en zo. Dat was er allemaal niet, weet je wel. En dus voor hetzelfde geld waren ze gewoon allemaal ontslagen. Dat had ook gewoon gekund. Gewoon de directie dacht van, nou ja, weet je, vindt al je andere mensen, Schiedam is groot genoeg. En dit is wat het is. Want ze waren de grootste, hè? Dus we altijd kunnen zeggen.
Ja.
Hmm.
Maar ja. Gelukkig is dat niet gedaan. Maar het had allemaal wel. Het toont wel aan dat het allemaal geen niet makkelijk was.
Ja, wel moedig om dan eigenlijk.
Ja, best wel. Nee. Want die vrouwen hadden ook gewoon eens kunnen denken van, nou ja, we krijgen al minder betaald dan de mannen, weet je wel. Dat was gewoon zo. Voor net zo lange uren en overwerk en weet ik veel wat allemaal. Zij hebben gestaakt, zij krijgen dat. Ja, dat is hoe het is. Maar ze hebben zich niets neergelegd bij die, zeg maar, ondergeschikte rol. Ze zijn gewoon, nou, weet je, wij worden niet meegenomen. Ze denken niet aan ons. Dus misschien is het door het werk dat ze zich geëmancipeerder voelden, dat ze dat, of omdat ze met elkaar waren, weet je wel, dat ze dat durfden te doen, maar...
Het is wel bijzonder, want het is pas 50 jaar later, vlak na de Tweede Wereldoorlog, dat er weer een staking plaatsvindt waarbij vrouwen echt staken, in dat geval voor gelijk loon. Dus ze liepen wel op een bepaalde manier voor op hun tijd.
Want heeft ook nog een feministische beweging een rol gespeeld, of was dat juist...
Ja. Daar lijkt het niet op. En ook als je ziet, de Bootwerkersbond steunde de vrouwelijke staaksters. Maar als je kijkt naar de... Ze hadden ook een eigen blad, de Bootwerker. En als je kijkt naar de berichten die in dat blad verschijnen, dan zie je dat ze eigenlijk vinden dat het een schande is dat vrouwen moeten werken. Daar komt het op neer. Dus ze zeggen, ja, het feit dat deze vrouwen moeten werken is vervelend. Dat hoort niet en we zullen ze nu steunen. Maar eigenlijk moet de man genoeg verdienen om zijn vrouw thuis te laten achter de, nou ja, achter het aanrecht eigenlijk.
Nou, dat is geen zwaar werk hoeft te doen.
Dan komt het wel op neer.
Want ze moest natuurlijk, want er werkte ook getrouwde vrouwen, maar niet verschrikkelijk veel, weet je wel. Ja. Het was gebruikelijker dat die, als ze getrouwd waren, dan kwamen er heel vaak snel kinderen bij, dat die gewoon thuis bleven en extra werk deden, zoals bijvoorbeeld dat handwerken, dan konden ze ook vaak thuis voor extra geld. Dus het waren vaak jonge meisjes of ongetrouwde vrouwen die daar zaten.
Ja, het huishouden was vroeger natuurlijk ook nog bewerkelijker. Daar was ook nog meer
tijd. Ja, je moest alles doen.
Geen stofzuiger, geen wasmachine. Ja.
Je moest naar verschillende winkels voor je etenswaar. En je moest ook zorgen dat dat allemaal financieel rondkwam. Want er was ook nog een plan van de, een soort hulpplan van de Apollo. Dat je de boodschappen zoals bruine bonen en aardappels en weet ik veel wat. Die kon je ook afnemen via de fabriek. Maar dat was ook weer een punt van de stakers, dat dat vaak voor te veel geld, dat het te duur was en dat het van slechte kwaliteit was. Bijvoorbeeld het brood was te licht. Weet je wel, je betaalt voor een brood van 3 pond en je krijgt 2,5 of zo. Dus ja, het is nu al lastig, maar zeker toen.
Uiteindelijk zou de fabriek Apollo verdwijnen uit Schiedam. Is er nog wat terug te vinden van de fabriek? Behalve natuurlijk het boekje.
Nou, in de beeldbank staan een aantal foto's. We hebben helaas niet zo heel veel foto's van de fabriek in Schiedam. Maar op het terrein zelf zie je eigenlijk helemaal niets meer.
Nee.
Het is echt een beetje een vergeten stukje geschiedenis.
We hebben nog gekeken naar de kades. Of daar nog iets te identificeren is uit de tijd van Apollo, maar dat is ook niet. Het is helemaal opgeslokt geweest door de Gusto. En ik weet niet of daar nou fabrieken hebben gestaan of opslag of dat het een werkplaats was. Maar Gusto, vanaf wanneer was er niks meer te zien van de Apollo?
Ja, 1955.
Vanaf 1955. Ja. Ja, 1955 zien we op een luchtfoto helemaal niks meer. Dus al die gebouwen zijn plat. Dus ik denk dat Gusto gewoon de ruimte nodig had. En ja, die heeft zoveel dingen daar gebouwd en gemaakt en gefabriceerd. Dat je daar zoveel overheen gegaan dat je daar nu niks meer van ziet. Het is nu gewoon een weiland is niet het goede woord, maar een
vlakte.
Ja, een grasvlakte eigenlijk. Ja.
En we hebben in het archief nog een aantal kaarsen uitgebreid.
Oh, ja. Dus.
En die zijn ook nog te bezien of mensen die...
Nee, we hebben ze tentoongesteld in de maand van de geschiedenis.
Ja.
En op speciaal verzoek als mensen echt heel graag willen zien.
Ja.
Kunnen ze denk ik even uit het depot worden gaan.
Dat is het heel lief. Ja. 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 Maar het is wel met die realia, is het wel begonnen.
Ja.
In 2018, uit mijn hoofd, hebben we twee doosjes Apollo kaarsen gehad. En wij nemen in principe natuurlijk geen fysieke stukken aan. Voorwerpen nemen we niet aan. Omdat wij daar geen plek voor hebben. En we bewaren voornamelijk papier natuurlijk. Maar als wij denken van nou, dit is interessant en waarschijnlijk niet interessant genoeg voor het museum om op te nemen, dan bewaren we het graag. En zo kwamen we zagen dat die oude doosjes kaarsen en Merel en ik moesten iets verzinnen wat gaan we doen voor de maand van de geschiedenis. En het thema was aan het werk. Dus toen kwamen we bij die oude doosjes en ja, daar wisten we eigenlijk helemaal niet van, alleen dat er een staking was geweest. Dus toen dachten we van laten we dat eens goed uit gaan zoeken.
En een interessant verhaal eigenlijk van gemaakt en ook een mooi boekje. En dank Jan en Merel voor dit vertellen van eigenlijk deze vergeten geschiedenis, die nu iets minder vergeten is misschien. De speciale uitgave van het archief is dus op te halen bij de VV en het archief zelf. En iedereen bedankt voor het luisteren naar Schiestorie en hopelijk tot snel.